Welkom bij deze diepgaande verkenning. Je hebt ons een heel bijzonder document toegestuurd. Een verhaal uit 1863, Oont Kleine Rivierke.
Klopt.
Het is geschreven in een Betuurse streektaal en het is echt een soort tijdcapsule. Het neemt ons mee naar het leven langs de Linge.
Absoluut. En dat het in die streektaal is, dat is al meteen een belangrijk detail, hè?
Oh ja.
Zeker. In de 19e eeuw was dat vaak een bewuste keuze. Het was een manier om het echte leven van het gewone volk te laten zien. Een beetje als tegenreactie op de verfijnde cultuur van de elite.
Juist.
Dus je leest niet zomaar een verhaal, je leest een stukje culturele stellingname.
Onze missie is dus om die ongeschreven regels, die psychologie van die wereld te ontrafelen. Wat dreef deze mensen nou echt? Precies, wat was de sociale code? We duiken in het leven op en rond een rijke boerderij, Putterserf. Een verhaal vol romantiek, ambitie, maar ook keiharde levenslessen.
Ja, het draait allemaal om werk, status en liefde.
En hoe die drie toen onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Liefde hing af van je status en je status die hing weer volledig af van hoe hard je werkte. En daar zit meteen het centrale conflict.
Laten we dan beginnen bij de plek die alles ziet. De stille getuige van dit hele verhaal. De Linge.
Goed idee.
De schrijver behandelt die rivier bijna als een personage. Het is geen imposante stroom, maar meer een spiegel die de gemeenschap reflecteert.
Ja, dat is prachtig omschreven. De rivier weerspiegelt de schoonheid van het landschap, de kracht van de paarden, maar ook heel specifiek het gezicht van de hardwerkende boerendochter Triëne.
Inderdaad, maar tegelijkertijd weerspiegelt diezelfde rivier 's avonds de lelijke kant.
De dronkene taal die uit de herberg in de reizende man komt.
Precies, dat zet meteen de toon. Dit is een wereld van duidelijke contrasten. Licht en donker. Deugd en ondeugd.
En in het centrum van die wereld staat dus het Putterserf. De boerderij van de weduwe Willems.
Dat is het economische en sociale machtscentrum. Het symbool van succes.
Zeker. Wat me daar meteen aan opviel, zijn die twee pronkkamers die de weduwe speciaal heeft laten bouwen. De beschrijving is heel specifiek, hè? Groene tapijten, mahoniehouten tafels.
12 stoelen, spiegels, schilderijen. Pure status.
Ja, maar het voelt bijna als een museumstuk.
Precies, en dat is de sleutel. Het is een museum. De bron vermeldt dat die kamers gewoon nooit worden gebruikt.
Nooit.
Vrouw Willems, de eigenaresse, die sluipte op zaterdag op haar kousenvoeten naar binnen, puur en alleen om de lonen uit te betalen.
Ongelooflijk.
Die rijkdom is dus iets om naar te kijken, niet om in te leven. Het is het bewijs van wat ze bereikt hebben, maar tegelijkertijd een soort gevangenis van hun eigen mentaliteit. De soberheid van vroeger zit er gewoon te diep in.
En die mentaliteit zien we natuurlijk terug in de mensen zelf. Die weduwe, vrouw Willems, dat is de onbetwiste matriarch.
Een strenge, hardwerkende vrouw, in de 40.
Haar wereldbeeld is gevormd door haar verleden. Haar man, die was ooit een arme bouwknecht, heeft zich door keihard werken en slim trouwen opgewerkt.
Met haar dus, de dochter van de vorige boer.
Precies. Dus voor haar is werk heilig.
Het is dé bestaansreden van de familie. En dat botst, onvermijdelijk, met de man die de hoofdrol speelt in dit drama. Lammert, de bouwknecht.
Lammert?
Hij is knap, sterk en hij kan ploegen als de allerbeste. Hij heeft zeg maar gouden handjes. Maar hij heeft één, in de ogen van vrouw Willems, fatale karaktertrek.
Hij is lui. Of, zoals zij het zegt, een matfots en een slof.
Precies.
En dat wordt een gigantisch probleem als Lammert het hart weet te winnen van haar dochter Triëne.
Triëne is het ideaal beeld van de boerendochter. Blond, vlijtig, sterk.
Ze zegt ja tegen Lammert, maar haar moeder is er falikant op tegen. Ze zegt letterlijk, vader zou zich omdraaien in zijn graf.
Voor haar is Lammerts houding een existentiële bedreiging. Een bedreiging voor alles wat zij en haar man hebben opgebouwd. Het gaat niet alleen om een schoonzoon, het gaat om de opvolger.
De man die de erfenis moet voortzetten?
Juist. En in haar ogen is Lammert daar totaal ongeschikt voor.
Oké. Dus hij is lui, Maar wat hem zo'n fascinerend personage maakt, is dat hij er een hele ideologie omheen heeft gebouwd om Trine te overtuigen.
Ja, het is briljant en manipulatief tegelijk. Hij zegt tegen haar, als rijke mensen zoals jij gaan werken, wat blijft er dan over voor de arme mensen om te verdienen?
Wauw.
Hij trekt de vergelijking met slaven die het werk voor de blanken moeten doen. Hij schetst een beeld van rijke heren in Nijmegen die pijpjes roken terwijl hun knechten zwoegen.
Hij probeert dus zijn eigen karakterfout om te buigen tot een soort sociale rechtvaardigheid.
Exact.
Het is de meest poëtische verdediging van luiheid die ik ooit heb gehoord. En om het nog erger te maken, liegt hij tegen Trine. Hij zegt dat de mensen haar uitlachen om haar vlijt.
En hij noemt specifiek Geurtje, een arm familielid dat ooit iets met hem had.
En daarmee raakt hij een gevoelige snaar, natuurlijk.
Hij speelt in op de angst voor sociale uitsluiting, voor schaamte. In zo'n hechte gemeenschap is wat de mensen van je denken enorm belangrijk. Hij weet precies welke knoppen hij moet indrukken. En het werkt.
Ja, het werkt. Trine wordt zo boos dat ze wordt uitgelachen, dat ze in pure rebellie op een doordeweekse werkdag haar zondagse kleren aantrekt.
Een ongekende daad van verzet in die tijd.
Zeker. Haar moeder is natuurlijk des duivels. Ze stuurt haar als een klein kind naar haar kamer. De spanning op dat erf is echt om te snijden.
En Lammert, die voelt dat hij aan het verliezen is. Hij besluit dan alles op alles te zetten.
Hij escaleert de situatie.
En hoe?
Hij komt veel te vroeg van het land, wat al een zonde is. Hij laat een ander zijn paarden verzorgen, ook al ondenkbaar voor een goede bouwknecht. En dan sluipt hij naar het voorhuis.
Naar die heilige, ongebruikte pronkkamers.
Precies. Met een zakmes zwipt hij een raam open en hij klimt naar binnen.
En dit is de cruciale scène. Dit is geen gewone inbraak, dit is heiligschending.
Ja.
Hij dringt de ruimte binnen die de status, de welvaart, het levenswerk van de familie symboliseert. Het is de plek waar hij vindt dat hij thuis hoort, maar dan zonder de inspanning.
Hij wil de troon bestijgen zonder de strijd te hebben gevoerd.
Inderdaad. En eenmaal binnen waant hij zich de koning te rijk. Hij ploft neer in een van die luxe armstoelen.
De stoelen waar vrouw Willem zelf niet in durft te zitten.
Zelfs niet durft te zitten. En hij spreekt tegen een schilderij aan de muur van Spijk, die zijn eigen schip opblies. Hij zegt iets als, jij blast de boel op toen je het werken moe was. Nou, dat kan ik ook wel.
Wat een arrogantie.
En dan de ultieme daad van minachting. Hij legt zijn vuile laarzen op een andere stoel en valt in slaap.
Dat detail over Van Spijk is veelzeggend.
Enorm. Lammert ziet een shortcut. Van Spijk koos voor een dramatisch, explosief einde in plaats van een lange strijd. Lammert wil hetzelfde. De boerderij in één klap, zonder het decennia lange gezwoeg.
Zijn slaap in die stoel is de fysieke manifestatie van zijn droom.
Precies. Heersen zonder te werken.
Maar terwijl hij daar ligt te dromen, breekt buiten de hel los.
Ja, in de stal. De paarden die hij heeft verwaarloosd beginnen te vechten. Er ontstaat paniek.
En vrouw Willems, die is al woedend. Haar zoontje Dolfke heeft net gelogen dat ze Lammert met Geurtje in het gras zou hebben zien liggen.
Dus ze is al kokend van woede. En ze stormt naar de pronkkamer juist om daar een nieuw halster en een medisch boek voor de paarden te pakken.
En daar vindt ze hem.
Slapend. In haar heiligdom. De confrontatie is explosief.
Ze spaart hem niet, nee. Ze noemt hem een ezel, een lummel, een dagdief. En dan schreeuwt ze die iconische zin.
Fort, de Ruut door het eigenste gat waar je in bent gekomen.
En Ruit, door hetzelfde gat waar je door naar binnen bent gekomen. Ze jaagt hem letterlijk als een dief via het raam het huis uit. De vernedering is totaal.
Publiekelijk ontmaskerd en verbannen. Maar het verhaal is nog niet voorbij, hè? Voor Trine volgt het echte breekpunt.
Omdat Lammert iets heeft achtergelaten.
Precies, in de chaos van zijn vlucht.
En dan vindt Trine die tabaksdoos. Dat voelt echt als het klassieke smoking gun moment.
Wat staat daarin dat de boel definitief doet kantelen?
In het deksel staat een inscriptie gegraveerd. Aan Lammert van Tuil van Geurtje ten Bos.
Ah.
En dat is voor Trine het laatste puzzelstukje. Opeens is alles glashelder.
Het is niet eens zozeer de ontrouw die haar het meest raakt, toch? Nee, exact. Het is het onomstotelijke bewijs van de leugen. Ze realiseert zich dat zijn hele filosofie, zijn charme, zijn waarschuwingen, dat mensen haar uitlachten, alles was een middel met maar één doel.
Het Putters erf bemachtigen.
Juist. Het doorprikt de hele illusie van romantische liefde. Ze walgt van de man die haar zo compleet heeft proberen te bedriegen om haar status te stelen.
Haar besluit is dan ook onmiddellijk en onherroepelijk. De tekst zegt het prachtig. Nooit kost Trine toch de vrouw worden van een weggejaagde luiaard.
Ze gooit het raam open en laat symbolisch de koude nachtlucht de laatste vonk liefde uitblazen. Het is klaar.
En voor Lammert begint dan de vrije val. Hij is alles kwijt. Zijn geliefde, zijn baan, zijn status, zijn eer.
Hij belandt in de herberg, het dieptepunt van de gemeenschap. Hij stilt zelfs 2 kwartjes om te kunnen kaarten.
En ook daar gaat het mis. Hij wordt beschuldigd van vals spelen. En na een gevecht wordt hij door de lokale vechtersbaas, Rooie Dries, de kroeg uitgegooid.
Hij strompelt de mistige, koude nacht in en bij de brug over de Linge glijdt hij uit en valt in een wak in het ijs.
Oei.
Iedereen gaat ervan uit dat hij verdronken is. Zijn pet wordt gevonden in het water, wat de aanname bevestigt.
Zijn stokoude grootvader, Arie Weijer, is ontroostbaar, neem ik aan.
Volkomen. Maar Lammert is niet dood. Hij heeft zich uit het ijskoude water weten te slepen en is 3 dagen lang verdwenen. Uiteindelijk keert hij terug.
Hoe dan?
Ziek, berooid en volledig verslagen. Hij heeft letterlijk en figuurlijk de bodem bereikt.
En dan maakt het verhaal een sprong in de tijd. Dat is lente?
Maanden later, ja. De wereld ziet er anders uit. Trine, zo lezen we, is weer vrolijk en staat op het punt te trouwen met boer Leendert.
Een rijke, hardwerkende man. De orde is hersteld.
Precies. En Lammert, die is fysiek hersteld, maar is een schim van zichzelf. Tot op een dag.
Hij loopt langs de akkers van het putterserf en ziet hoe de nieuwe bouwknecht staat te stuntelen met de ploeg.
Ja, de voren die hij trekken zijn krom, het werk is slordig en dan gebeurt er iets in Lammert.
Het oerinstinct neemt het over.
De aanblik van slecht uitgevoerd werk is ondraaglijk voor de vakman in hem. Zijn trots, zijn talent, het is sterker dan zijn schaamte. Hij aarzelt geen moment, springt over de greppel, grist de ploeg uit de handen van de knecht.
En begint te ploegen.
En hij trekt kaarsrechte perfecte voren. De meester is terug. En wie staat er op dat moment toe te kijken?
Vrouw Willems.
Vrouw Willems. Ze ziet het gebeuren en ze begrijpt het. En dit is de kern van het verhaal. Zijn verlossing is niet spiritueel of verbaal. Hij komt niet zijn excuses aanbieden.
Nee, zijn verlossing is fysiek. Het zit in zijn spiergeheugen.
Zijn handen spreken voor hem.
Ja, precies.
In die 19e eeuwse wereld was je werk niet iets wat je deed. Het was wie je was. Lammert Zonde was niet zozeer luiheid, maar een soort identiteitscrisis.
Hij wees zijn eigen plek in de gemeenschap af.
Precies. En door die ploeg weer op te pakken, herovert hij die identiteit. Hij wordt weer Lammert, de beste ploeger van de streek. En vrouw Willems, die alleen de taal van werk verstaat, neemt hem weer in dienst.
Het verhaal eindigt dan met een groot oogstfeest, de Zoadors.
Een scène van complete harmonie. Lammerts grootvader, 100 jaar geworden, wordt geëerd. En Lammert vindt Geurtje weer.
De vrouw van de tabaksdoos.
Hun verbintenis is nu gebaseerd op een gedeelde realiteit, niet op leugens. En de oude Weijer zingt een lied met daarin de moraal van het hele verhaal.
Het wark, er komt Gods zegen op. Op werk rust Gods zegen.
Daarmee is de cirkel rond. Lammert probeerde een kortere weg naar de top. Hij faalde en ontdichtte dat zijn echte waarde en uiteindelijk zijn geluk lag in dat wat hij al die tijd al kon.
Vakkundig werken met zijn handen.
Juist.
De pronkkamers van het putterserf blijven dan ook een krachtig symbool. Status die je probeert te grijpen zonder het te verdienen is leeg, koud en onbruikbaar.
Echte waarde, zo stelt dit verhaal, wordt niet tentoongesteld achter glas, maar wordt gecreëerd op het land.
En dat brengt ons bij een interessante laatste gedachte voor jou om over na te denken.
Oké.
Het verhaal heeft een heel duidelijke, bijna calvinistische moraal. Hard werken loont. Maar wat als het anders was gelopen?
Hoe bedoel je?
Stel je voor dat vrouw Willems Lammerts niet had betrapt in die stoel. Stel, hij was met Trine getrouwd en was de baas geworden van het putterserf.
Ah.
Zou de enorme verantwoordelijkheid van zo'n boerderij hem uiteindelijk gedwongen hebben om een harde werker te worden? Of zou zijn aangeboren luie aard de hele zorgvuldig opgebouwde erfenis te gronden hebben gericht? Een fascinerend gedachte-experiment over de vraag of karakter vaststaat of dat omstandigheden een mens kunnen veranderen.